Gemeente, we willen opnieuw gaan lezen met elkaar. Uit Marcus hoofdstuk 5. De prediking van deze morgen en vanmiddag die zal gelijk zijn. Vanavond hopen we dan weer een ander gedeelte te bepreken. Maar nu dus Marcus hoofdstuk 5. Opnieuw de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. En we lezen met elkaar vanaf vers 25. Marcus 5 vanaf vers 25. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, ze kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Gemeente, tot zover de schriftlezing van deze morgen. En de tekst voor de prediking vinden we ook in dit gedeelte, Marcus 5 vanaf het 29e vers. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking die vindt u in Marcus hoofdstuk 5. En daarvan het 29e vers, en terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Vorige week stonden we stil bij de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. En vanmorgen en vanmiddag staan we stil bij de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En in de eerste plaats worden we bepaald bij het moment van haar genezing. Wanneer wordt zij nu genezen? In de tweede plaats staan we stil bij de volheid van haar genezing. En in de derde plaats bij de bron van haar genezing. Hoe komt het nou dat ze genezen wordt? Wat is daarvan nu de reden? Wat is daarvan de bron? Dus het moment van haar genezing in de eerste plaats, in de tweede plaats de volheid van haar genezing en in de derde plaats de bron van haar genezing. De genezing van de bloedvloeiende vrouw. En in de eerste plaats het moment van haar genezing. Gemeente, vorige week hebben we gehoord hoe een vrouw in de nood van haar leven geen andere weg meer wist te gaan dan tot Christus te vluchten. Mensen in haar omgeving hadden haar over hem verteld. En de Heilige Geest overtuigt haar ervan dat Christus haar kan, dat Christus haar wil en dat Christus haar zal genezen. Ze wist het zo zeker, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Die overtuiging leefde in haar hart. Het zal gebeuren, hij zal me niet leeg terugsturen. Ik zal niet beschaamd bij hem uitkomen, want ik heb van hem gehoord dat hij betrouwbaar is en dat hij in staat is mij zelfs van deze kwaal te genezen, van deze kwaal te behouden. Zo staat het zelfs in het Grieks heel letterlijk. En in die verwachting was ze haar huis verlaten. En in die verwachting was ze tot hem gekomen. En in die verwachting had ze zich door de mensenmassa heen weten te worstelen. En in die verwachting raakte zij zijn kleed aan. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. Op datzelfde moment dat ze met haar handen als het ware die mantel aanraakte. Bij de andere evangelist lezen we dat ze alleen maar de zoom van zijn mantel aanraakt. Het uiterste puntje van de mantel. Ze grijpt dat puntje vast en direct merkt ze op. Ik ben genezen. Dat is heel mooi om daar eens wat over na te denken, gemeente. Het was niet voldoende dat ze op de weg naar Christus was. Het was ook niet voldoende dat ze in de buurt van de Heere Jezus te vinden was. Dat ze toen al genezen werd. Nee, pas als ze hem vastgrijpt, pas dan vindt haar genezing plaats. En dat is voor ons ook van betekenis. Er zijn wel eens mensen, en ik weet niet hoe dat hier op Oud-Beierland is, maar er zijn wel eens mensen die hebben de gedachte, als ik nou mijn geestelijke nood en mijn geestelijke ellende maar eens zou inleven en zou inzien, ja, dan ben ik al een heel eind op de goede weg. Dat is dan toch uiteindelijk voldoende om behouden te worden. De anderen denken, als ik nou maar eens in de buurt van de Heere Jezus terechtkom. Als ik maar eens veel over hem te horen krijg en veel van hem kan leren. En als ik maar eens veel over hem te weten kan komen. Als ik maar in zijn buurt te vinden ben. Dan zal ik toch wel behouden worden. Nee, dat ook niet. Wat er in ons leven niet gemist kan worden, dat is dit. Dat we ons door het oprechte geloof vastklampen aan niets en niemand anders meer dan Christus Jezus alleen. Dat we aan hem verbonden raken door het oprechte geloof. Dat we hem leren kennen als onze Heere en als onze zaligmaker, dat we hem oprecht lief krijgen en ons door zijn woord en geest in ons leven laten leiden. Dat hij, de koning van de kerk, de eerste en de meest belangrijke plaats in ons leven gaat innemen. Dat we niet zonder hem meer verder kunnen en ook zonder hem niet meer verder willen. Gemeente, dat is nodig. Willen we zalig kunnen leven en willen we zalig kunnen sterven. Dat we niet alleen veel van de Christus weten, maar dat we kunnen belijden met zondag 1 van de catechismus. Ik mag hem mijn getrouwe zaligmaker noemen. En ik mag weten het eigendom te zijn van hem. Dat veronderstelt leven met hem. Dat veronderstelt verbondenheid aan hem. Dat veronderstelt dat wij hem kennen, maar dat veronderstelt ook dat hij ons kent. Aan hem verbonden te zijn. Gemeente, daar draagt de Heilige Geest altijd zijn zorg voor. Als hij ons ontdekt aan onze zonden en schuld, dan laat hij het daar niet bij. Dan brengt hij dat leven van ons ook in beweging. En die beweging gaat altijd bij de zonde vandaan naar de Christus toe. Maar ook daar zet hij geen punt. Hij drijft ons niet alleen richting Christus, maar hij werpt ons ook terug op Christus. Hij maakt dat we niet kunnen rusten totdat we weten mogen, het is alles in hem, ook voor mij. Die verbondenheid aan hem is nodig om van die zondekwaal genezen te worden. Onmisbaar. En dat is belangrijk om te beseffen, want er zijn mensen die denken, ik kan de genezing ook buiten de Christus om verkrijgen. Ik kan het leven met God buiten de Christus om toch ook ook ontvangen. Het koninkrijk der hemelen, de vergeving, de eeuwige gerechtigheid, de verzoening. Het is allemaal niet buiten Christus om te ontvangen. Zoals we het vorige week benoemd ook hebben. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon Gods niet heeft, die kan van alles hebben. Maar die heeft het leven niet. Het is alles in Hem alleen te ontvangen. En in deze dienst ook van bediening avondmaal. Mag die vraag opnieuw klemmend naar ons toekomen. Is er in mijn leven die omgang met Hem? Heb ik buiten de Christus nog iets overgehouden waarop ik rusten kan? Waarop ik mijn grond vind om zalig te worden? Of heb ik alles buiten Christus schade en drek leren achten? Heb ik al mijn gerechtigheid leren kwijtraken om alleen de zijne nog over te houden? Om alleen nog op Hem teruggeworpen te worden? Want als dat zo is, als die verbondenheid in uw en jouw leven daar gekend wordt, als Hij onze Heere geworden is, als Hij die koning is geworden voor wie wij ons verlangen te buigen, die wij verlangen te dienen. Als Hij door het geloof onze liefste is geworden, dan ontvangen we in Hem alles wat tot Gods eer en onze zaligheid nodig is. Alles. En u zegt misschien, ja, maar wanneer mag je dat dan weten? Nou, nogmaals, wanneer wordt deze vrouw nou genezen? U zegt, ja, dat is niet moeilijk. Op het moment dat ze die mantel vastgrijpt, dan wordt zij genezen. En dat geldt zondaren niet anders. Op hetzelfde moment dat wij ons door het geloof aan die Christus vastklampen, op datzelfde moment krijgen we deel aan alles wat van Christus is. Zijn gerechtigheid, zijn volkomen heiligheid, zijn heerlijkheid. Op hetzelfde moment dat het geloof ons op Christus terugwerpt, op datzelfde moment ontvangen we alles in Hem. Alleen. Jongens en meisjes, om dat nou eens met een voorbeeld wat duidelijker te maken. Jullie zijn misschien wel eens bij een bruiloft geweest. En misschien mocht je ook wel mee naar het gemeentehuis. Nou, dan weet je hoe dat daar gaat. Dan is daar een ambtenaar en die heeft dan ook een toga aan. Hè, een andere dan ik aan heb, maar ook een toga. En dan moet zo'n bruidspaar, dat moet elkaar dingen gaan beloven. Nou, dan ga ik een beetje een rare vraag stellen misschien. Maar wanneer zijn die bruid en bruidegom nu man en vrouw geworden? Wanneer zijn ze nou getrouwd? Is dat al op het moment dat ze samen het gemeentehuis binnenkomen lopen? Nee, natuurlijk niet. Ze zien er wel heel mooi uit, maar ze zijn nog niet getrouwd. Gebeurt dat op het moment dat ze naar de ambtenaar toe lopen en terwijl die ambtenaar een heel formulier staat voor te lezen? Zijn ze dan getrouwd? Nee, ook nog niet. Nee, ze zijn pas met elkaar getrouwd op het moment dat ze elkaar het ja-woord hebben gegeven. En op het moment dat de handtekening is gezet. Dan zijn ze officieel man en vrouw. En dan is dat hele mooie, alles wat van de man is, wordt daarmee van de vrouw. En alles wat van de vrouw is, wordt daarmee ook van de man. Ze worden tot een twee-eenheid, om het maar even zo uit te drukken. Dat gebeurt allemaal op het moment dat de handtekening gezet wordt. Vanaf dat moment verandert alles. Dan zijn ze niet langer meer zelfstandig in die zin dat ze alleen hun levenspad vervolgen, maar ze zijn als man en vrouw en zo mogen ze nu samen verder. Alles wordt daarmee anders. Nu mogen ze samen in een huis gaan wonen. En nu mogen ze samen alles gaan delen. Allemaal dingen die anders zijn dan daarvoor. Omdat ze getrouwd zijn. Nou, en jongens en meisjes, nu ga ik het voor jullie proberen uit te leggen. Als nou de Heere Jezus jouw Heere wordt en je krijgt Hem lief, op dat moment krijg je ook alles wat van de Heere is. Dan krijg je alles wat Hij verdiend heeft aan het kruis van Golgotha, dat wordt dan ook van jou. En op het moment dat je door het geloof aan hem verbonden raakt, dan neemt hij alles van jou over. Al je zonden en al je ongerechtigheid, hij neemt het allemaal over. Dat wordt van hem. En dat gebeurt allemaal door het geloof. Dat is het middel om alleen hem over te houden. Dat is bij die bloedvloeiende vrouw ook zo. Als ze hem door het geloof vastklampt, wordt ze genezen. En dan niet zomaar een beetje genezen, maar ze wordt volledig genezen. Dat brengt ons bij die tweede gedachte, bij de volheid van haar genezing. Gemeente, als je in een ziekenhuis komt en je hebt een kwaal onder de leden en er is een behandeling mogelijk, dan gaat zo'n arts een behandeling inzetten. Die gaat medicijnen voorschrijven. Die gaat misschien aangeven, nou, er moet een operatie plaatsvinden. Maar iedereen van ons voelt wel aan, op het moment dat je bij de dokter komt, is je kwaal niet meteen weg. Als de behandeling wordt ingezet, dan gaat het geleidelijk aan dat dingen gaan verbeteren. En dan zegt zo'n dokter, nou, ik schrijf je deze medicijnen voor. Neem maar 2 maal daags een pilletje. En kom over 2 weken maar weer terug en dan gaan we kijken hoe het dan weer is. En je gaat naar huis, je neemt een pilletje, 2 keer per dag. En je gaat langzaamaan merken, ja, ik voel me eigenlijk steeds beter worden. De pijn die verdwijnt, of die jeuk die wordt anders, of iets. De kwaal die wordt minder. Als de medicatie mag aanslaan. Maar dat is iets van geleidelijke aard. Maar dat is bij deze bloedvloeiende vrouw niet het geval. Ze merkt niet, hé, de genezing gaat nu inzetten. En ik merk dat de kwaal steeds minder wordt. En om een dag later op te merken, wis en waarachtig, het is waar. Nee, ze wordt van het een op het andere moment volledig genezen. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Dat is wat er bij Christus vandaan te ontvangen is. Niet een gedeeltelijke, een geleidelijke genezing, maar een volkomen genezing en een volkomen redding. En dat geldt al degenen die door het geloof aan hem verbonden zijn. Ze ontvangen in hem een volkomen genezing met zijn lijden en sterven. Heeft die Christus voor hen volbracht wat zij hadden moeten volbrengen, maar nooit konden volbrengen. Alles wat tot Gods eer en hun zaligheid nodig is, heeft hij voor hen verdiend. En dat schenkt hij al degenen die door het geloof aan hem verbonden zijn. Gemeente, Christus doet met eerbied gesproken geen half werk. Aan het kruis heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Daarmee duidelijk makend, er hoeft nu niets meer bij. De roeping van mijn Vader is volgemaakt. Ik heb de weg tot het einde toe bewandeld. Gods wet is volkomen vervuld in mij. Het handschrift uw zonde heb ik meegedragen tot aan het kruis. De zondenota. En ik heb die zondenota daar aan dat kruis laten nagelen. En ik heb in uw plaats dat lijden willen volbrengen en die straf willen dragen. De volkomen gerechtigheid, de volkomen zaligheid, de volkomen gehoorzaamheid die ik heb volbracht, zijn het deel voor allen die door het geloof aan mij verbonden zijn. In mij is niet een gedeeltelijke vergeving te ontvangen. Hij verzoent niet het merendeel van onze zonden. Zelfs niet het overgrote deel. Nee, daar waar het leven met Christus is, daar worden ons door God in Christus al onze zonden volkomenlijk kwijtgescholden, om er ook nooit meer op terug te komen. Hij werpt, om het zomaar te zeggen, al die ongerechtigheden in de zee. Zo lezen we bij de profeten. En jongens en meisjes, misschien heb je wel eens wat in de zee gegooid. Een fles met een briefje erin. En ik, ja, die komt uiteindelijk langzaamaan weer terug. En die spoelt ergens aan natuurlijk. Maar als de Heer zegt, ik werp het allemaal achter me in de zee. Dan bedoelt hij daarmee, ik gooi het in de zee om er nooit meer op terug te komen. Want in de tijd van de Bijbel, als je iets in de zee gooide, dan kwam het niet meer terug. Dat zonk naar de bodem. Dan had je geen duikers die dat op konden zoeken. Geen mini-robots die naar beneden konden gaan om te zien of dat er iets op de bodem lag. Nee, in de zee, het was kwijt. En nu zegt de Heer, ik werp het allemaal in de zee. Om er niet meer op terug te komen. Uw aangeboren zonden, uw dagelijkse zonden, al uw gebreken, mitsen en maren, alles wat bij ons vandaan onvolkomen en ontoereikend is in de ogen van een heilig God, dat alles wordt in het bloed van Christus volkomen gereinigd. En dat wordt degene die van Christus zijn aangezegd. Oh, straks horen we het aan de tafel. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hè? Zult u het gaan beluisteren. Tot een volkomen verzoening. En u die door het geloof aan Christus bent verbonden. Heeft daar deel aan. U zegt dat is te groot. Veel te groot om dat te bedenken. Veel te groot ook om daarop te vertrouwen. Dat is toch zo'n immens grote boodschap. En als ik zie op mezelf, dan klaagt dit me aan en dan klaagt dat me aan. En ik zie hier een lek en daar een gebrek en daar een tekort. En ja, dat weet Christus. Maar daartoe heeft hij nu juist het avondmaal ingesteld. Om hier de zijnen aan die tafel te ontmoeten. Om hen daar duidelijk te maken. Het is werkelijkheid. Ook voor u. En dat wordt straks heel, heel beeldend weergegeven. Hè? Als dat brood wordt gebroken, dan laat hij zien dat dat brood dat wordt gebroken, dat ziet op mijn gebroken lichaam. Het welk voor u gebroken is. Want hij geeft dat brood, om het zomaar te zeggen, het komt op de schaal te liggen. En dan komt de schaal naar u toe. En dan zegt hij als het ware, ik heb het voor u gedaan. Ik heb mijn lichaam voor u laten verbreken. Ik heb mijn lichaam voor jou laten verbreken. En vul daar nu maar je eigen naam in. Piet, Klaas, Marie, Erik, Chantal, Deborah, Lydia, Rachel. U die door het geloof aan hem verbonden bent, mag weten. Hij heeft zijn lichaam voor mij laten verbreken. En er wordt straks een bekertje voor u neergezet. Het wordt nog duidelijker dan in een normale avondmaalsbediening. Het bekertje wordt voor u neergezet. Hij zegt daar als het ware mee, dat bloed wat ik heb willen vergieten, dat heb ik voor u willen vergieten. En ook voor jou willen vergieten. Ik heb het voor jou willen laten druppelen. Ik heb het alles ook voor jou volbracht. En dan mag je het ontvangen. Uit de hand van de dienaar. Zeggen onze belijdenisgeschriften als uit de hand van de meester. Ik krijg het uit zijn eigen hand. En dan mag je het aan de mond zetten. En dan mag je het drinken, proeven. En dan mag je het voelen. Het is ook voor mij. Door het geloof. Mag je het brood eten. En de wijn drinken. Om het dan ook te weten. Hij heeft het ook voor mij volbracht. U zegt ja. Maar dat geloof wat zo nodig is. Hè, dat is bij mij zo klein. Ik heb geen volkomen geloof. Mijn ijver in de dienst van de Heer, het is zo gebrekkig. Ik ben vaak zo lauw. Ik heb dagelijks met de zwakheid van mijn geloof en de boze lusten van mijn vlees te strijden. En dan kijk ik naar anderen en dan denk ik, oh, bij hen ligt het allemaal zo vast en zo zeker. En dat zijn de groten in het geloof. En dan zie ik op mezelf en ik kan niet ontkennen dat de Heer zijn werk in mijn hart begonnen is. Maar het is nog zo gebrekkig en zo ten dele. En dat kan rondom die avondmaalsbediening juist zo aanklagen. Maar kijk nou eens naar die vrouw. Waar klam ze zich nou aan vast? Aan de zoom van zijn kleed. Je zou kunnen zeggen, het is de meest minimale, het meest minimale wat ze vast kon klampen. Jongens en meisjes, de zoom van zijn kleed. Het is als het ware maar een puntje. Puntje. Ze pakt hem als het ware tussen haar wijsvinger en duim in. Alleen maar het puntje van zijn kleed. En je zou zeggen, dat is een minimale aanraking. Dat is maar heel gering. Maar het is voldoende om helemaal genezen te worden. Kijk, in de Bijbel lezen we ook van mensen die op de borst van de Heere Jezus vallen en hem zo vastgrijpen. Ik denk aan Johannes. Ik denk aan een Maria Magdalena die voor zijn voeten valt en zijn voeten vastklampt. Die grijpen veel meer van hem vast. Allemaal door het geloof overigens. En Petrus die in de golven wegzinkt en uitroept, Heere, behoud me. En Jezus grijpt er stond zijn hand aan. Die grijpt nog meer vast. En dan deze vrouw, alleen maar de zoom van zijn mantel. Het is maar zo gering. Hoort u dat, kleingelovige onder ons? U die moet zeggen, het is bij mij zo gebrekkig, maar ik weet dat het oprecht is, want de Heere heeft het erin gelegd. Het is voldoende. Want ook voor diegene die minimaal hem vastklampen, geldt hetzelfde. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ook voor u en ook voor jou. Al is het maar met een puntje. Puntje van de mantel. Het is toereikend. Het gaat niet om de grootte van het geloof. Maar het gaat om de oprechtheid van het geloof. En de meest klein oprecht gelovige mag aan deze tafel aanzitten. En de meest groot oprecht gelovige idem. Zult u het niet vergeten. Als dadelijk de nodiging uitgaat. Zie, de meester is hier. Hij roept ook de kleinst gelovige. Zie, de meester is hier. En hij roept u. Het is alles bij Christus vandaan. En dat brengt ons ook bij die laatste gedachte. Want hoe komt het nou dat die vrouw genezen wordt? De bron van haar genezing. Je zou bijna denken, dat zit hem in die vrouw. Want zij vlucht tot Christus. Ze laat zich door die mensen leiden die haar het evangelie hebben verkondigd. Ze nadert tot hem. Ze laat zich door de mensen niet weerhouden. En ze grijpt hem vast. Het is allemaal door die vrouw. Wat een bijzondere vrouw toch, hè? Als je het aan die vrouw zou vragen, zou ze dat absoluut niet opmerken. We lezen het straks en hopen dat vanavond verder te overdenken. Dat ze met vrees en beven tot de Christus nadert. Het is niet een vrouw die hier zegt, ik zal mijn genezing eens komen halen. Daar heb ik toch recht op. Ze nadert van achteren tot hem. Zo voelt ze zich. Ja, Iris. Die knielde voor hem neer en riep hem aan. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat ge meekomt en de handen op haar legt en ze zal genezen worden. Maar deze vrouw komt zo niet tot hem. Ze komt van achteren aan. Niet in hoogmoed, maar in alle ootmoed. Het is niet iets van deze vrouw. Daar gaat het over. Het is de Heilige Geest die maakt dat ze op Christus gaat vertrouwen en tot hem wordt uitgedreven. Het is de Geest die maakt dat ze Christus alleen, dat ze aan Christus alleen genoeg heeft. En weet u wat er dan dat mooie is? Dat hele mooie. Als ze dan de Heere Jezus vastklampt, wat gebeurt er dan? U zegt, ja, dan wordt ze genezen. Jawel. Maar weet u dat dat heel bijzonder is? Dat de Heere zich niet eerst omdraait naar haar. En tegen haar zegt, mevrouw, wat heeft u mij nou te bieden? Wat kan ik voor u doen? En dat ze het zegt, ik moet genezen worden en ik ben ervan overtuigd dat u het kunt. Ja, maar wat biedt u me dan, mevrouw? Heeft u me dan iets te geven? Nee, ze hoeft voor die genezing niets te betalen. Het wordt haar hier in deze geschiedenis volledig geschonken. En het wordt ons zo beeldend voorgesteld. Want op het moment dat ze die mantel aanraakt, op datzelfde moment, dan stroomt zijn genezing als het ware in haar over. Dat is wat er hier aan het gebeuren is. Ze krijgt contact met hem. En vanuit hem wordt haar genezing ontvangen. Even voor de kinderen. Jullie hebben misschien in de achterliggende zomer wel eens op het strand gespeeld. En dat is heel leuk, dan kun je allerlei mooie dingen bouwen. En je hebt misschien wel een grote kuil in het zand gegraven, dat kan ik me zomaar indenken. En wat doe je dan met zo'n kuil? Ja, dan ga je een gul graven, toch, richting de zee. Een gul richting de zee. En dan is die kuil diep geworden en die gul die is klaar. En wat doe je dan? Dan laat je nog een klein hoopje zand in die gul liggen, zo richting de zee. Een dammetje. En je ziet de golven komen en je ziet die golven komen. En die golven die slaan op dat dammetje. Prachtig. En wat doe je dan? Dan heb je de laatste schep. En dan zeg je misschien, papa, mama, kijk, dan komt het. En dan haal je dat zand weg. En dan komt het. Het water komt. En het is niet meer te stuiten. Het stroomt in die geul en heel die lege kuil wordt helemaal vol. De ene golf naar de andere golf die blijft komen. Totdat de kuil helemaal gevuld is met water. Het stroomt maar door. En dat is bij deze vrouw ook. Ze is helemaal leeg van binnen. Ze heeft niets om aan te dragen. Maar zodra ze met Christus in contact komt, om het maar zo te zeggen, stroomt alles van hem in haar leegte over. Ja, zijn genade, zijn redding, zijn behoud. Hij is de bron van haar genezing. Alles komt bij hem vandaan. Zult u het niet vergeten dadelijk. Als de tafel in gereedheid wordt gebracht, wat moet u nou zelf meebrengen? Alles is er in overvloed aanwezig, de wijn en het brood. Christus draagt alles met zich mee. Hij wil als het ware hier armen ontmoeten. En hij wil ze vervullen met zichzelf uit genade. Want dat is niet iets van eenmalig. Die eerste keer dat je als een arme zondaar aan de voeten van Christus terugkomt, uitkomt. En dan mag opmerken hij voor mij dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar gemeente, dat blijft toch zo? Mag ik die oprechte avondmaalgangers van morgen nou eens persoonlijk vragen? Bezit je nou wat? Heb je nou wat bij je? Ik denk dat u toch zult moeten zeggen, hier van binnen is het telkens weer zo leeg. Maar ik kom niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat ik in mezelf rechtvaardig ben. Integendeel, ik kom tot deze tafel om daarmee te belijden dat mijn gerechtigheid buiten mezelf te vinden is. In hem. Mijn bron is, hij is mijn bron geworden. De rotssteen van mijn heil. Ik heb niks. Maar hij heeft alles. Voor mij. En daar mag ik uitleven. En daar mag ik bij leven. En daar kan ik niet meer zonder. En de zulke nodigt hij nou dadelijk. Aan zijn tafel. In al hun leegte en in al hun armoede. Om ze opnieuw te verzadigen. Met zichzelf. Met zijn verbroken lichaam. En zijn vergoten bloed. Het is alles door mij. En daarom klinkt het. Zo dadelijk. Zie, de Meester is hier. En hij roept u. Kom dan. Want alle dingen, die zijn gereed. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u, hoort u het? Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. En wat verder volgt, tweede vers, Psalm 103.